Goedemorgen allemaal. Ik wil eerst een zegen vragen voordat we het woord van Heere God zullen openen. Heere God, wil u heel hartelijk danken dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat we u mogen loven en prijzen. Dat we u mogen eren en danken om wie u bent. Dat we mogen zingen, u bent heilig. En dan willen we u voor de dank en de eer geven uit ons hart. Zo willen we u ook vragen om uw zegen, ook over uw woord, als we dit gaan openen en delen. En wil u bidden dat u het mag gebruiken en zegenen tot eer voor uw naam. Amen. Het lied 609 heb ik eigenlijk heel speciale herinneringen aan. En die wil ik u eigenlijk even niet onthouden. Wij waren een paar jaar geleden in Rio de Janeiro met een groep uit de Hoekse Waard. Er waren uitgenodigd in een gemeente van ongeveer 300 mensen. En toen mochten we op het podium dit lied zingen, U bent heilig. En dat was eigenlijk heel speciaal, want daarna de Braziliaanse groep, die ging met ons meezingen. Wij zongen in het Nederlands, hun zongen in het Portugees. En de hele zaal zong mee, ook in het Portugees natuurlijk. En het was echt een hele speciale ervaring. Het was alsof de hemel en even heel dichtbij was. Maar goed, we gaan nu het woord van God openen uit Handelingen 7. Het laatste verse uit Handelingen 7. Het woord van God zegt ons daar het volgende. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht, stormden eensgezind op hem af en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigden legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dit gezegd had, ontsliep hij. Zover. Wie was Stefanus? Stefanus was een Joodse Griek die we in hoofdstuk 6, in Handelingen 6, tegenkomen. We lezen daar dat de Griekse weduwen verwaarloosd werden en dat er daarom een appel gedaan wordt op de apostelen om te zien naar de Griekse weduwen. En zo komen we de naam Stefanus voor het eerst tegen. We lezen van Stefanus dat hij in hoofdstuk 6 vers 8 staat er dan. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en tekenen onder het volk. Nu, Stefanus was dus een man vol van geloof en kracht. En als hij dan gevraagd wordt om deze taak als diaken te gaan vervullen, dan stel ik me gewoon voor iets heel eenvoudigs, dat hij gaat omzien naar de weduwe en dat hij heel eenvoudig hun huizen gaat bezoeken en hun gaat helpen in de noden die zich voordoen. U kent waarschijnlijk allemaal broeder Lucas uit België, een bekende voorganger daar. Hij vertelde mij, toen hij pas tot geloof gekomen was, zei hij, hoor eens, ik wil de Heere God gaan dienen. Heeft u wat te doen voor me? Dat vroeg hij aan de leiding van de jeugd. En hij zei, ik wil dat je in het jeugdgebouw het licht uit gaat doen. Iets heel eenvoudigs. En daar is zijn bediening mee begonnen. Heel eenvoudige dingen. Als we grote dingen voor de Heere God willen doen, of als we die ambitie hebben, moeten we tevreden zijn om het eenvoudige, het nederige werk te doen. En zo deed Stefanus dat eigenlijk ook. Hij begon heel eenvoudig het nederige werk bij de weduwe de weduwe te helpen. En tegelijkertijd lezen we, vol van geloof en kracht deed hij wonderen en tekenen onder het volk. Nu wat hij verder deed is dat hij, nu hij grijpt de kansen. Als hij de weduwe geholpen heeft, kan ik me zo voorstellen, in de huizen komt hij buiten. Hij komt daar Joden tegen, vrijzinnige Joden eigenlijk. En hij begint met hun te redetwisten, hij begint met hun te spreken. En hij begint hun te vertellen dat de Heer Jezus zijn heiland is, de opgestane Heer, de God die leeft. En voor wie hun ook een keer rekenschap hebben af te leggen. Nu, dat trekt de aandacht. En zo lezen we aan het eind dat hij in vers 11 staat er al. Toen zetten de mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen God en Mozes horen spreken. Maar goed, ondertussen, deze Stefanus heeft een tijdje het woord met vrijmoedigheid kunnen brengen. En nu wordt Stefanus eigenlijk gevangen gezet. Nu komt Stefanus voor de raad terecht. En als hij dan voor de raad komt, gaat hij dit grote getuigenis geven. En waar ik eigenlijk vanmorgen eerst eigenlijk bij stil wil staan, is hoe dat de Heilige Geest eigenlijk op zijn leven invloed heeft gehad. Nu, in de eerste plaats zien we dat in hoofdstuk 7, als Stefanus begint te spreken, als we het verslag, zijn preek eigenlijk van hoofdstuk 7 lezen, dan is dat eigenlijk een heel lang verslag, of een hele lange preek, en die helemaal uitgebreid is opgetekend voor ons. Nu, ik wil eigenlijk proberen om dit samen te vatten. Wat heeft Stefanus nu eigenlijk gezegd, waardoor ze aan het eind van zijn preek zo boos zijn geworden? Nu, Stefanus begint bij Abraham. Hij begint te zeggen, kijk, onze vader Abraham is uit Mesopotamië weggegaan. En hij vertelt hoe hij een bijwoner geweest is, hoe hij eigenlijk geen erfdeel gehad heeft. En zo komt hij bij Isaac en bij Jacob. En dan komt hij bij Jozef en dan zegt hij, Jozef werd ook veracht. Jozef werd verkocht naar Egypte. En zo komt hij terecht bij Mozes. En dan zegt hij van Mozes, en wat Mozes wordt niet herkend. Toen Mozes dan iemand doodgeslagen had, werd hij niet herkend als leider, als een mogelijke leider voor het volk. Maar in tegendeel, Mozes werd veracht. Mozes werd eigenlijk ook opzij geschoven. En zo gaat hij verder met zijn getuigenis. En zo komt hij bij de tempel. Want Stefanus heeft gezegd dat de Heer Jezus de tempel zou afbreken en in 3 dagen zou opbouwen. En dan gaat het niet over een werkelijke tempel, maar dan gaat het over een geestelijke tempel. Nu, daar verwijst hij naar terug. En zo komt hij opnieuw bij de tempel terecht. En zo zegt hij aan het eind van zijn betoog, in vers 49, hoofdstuk 7, vers 49, zegt hij, de hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van mijn rust? Nu, en daar eindigt eigenlijk zijn preek. En dan vat hij het samen en dan zegt hij, hardnekkige en onbesnedene van hart. En dan worden de mensen verschrikkelijk boos. Nu, wat is het geheim? Wat valt ons eigenlijk als eerste op? Als eerste valt eigenlijk op hoe Stefanus met grote vrijmoedigheid, eigenlijk totaal onvoorbereid aan zijn preek daarvoor het Sanhedrin begint. En hoe hij daar de preek houdt. En eigenlijk zouden we denken, hij heeft daar een uitgebreid verslag van voor hem liggen. Nu, in tegendeel is waar, hij heeft dit helemaal uit zijn hoofd gedaan. De Heilige Geest heeft door hem heen gewerkt. En zoals de Heer Jezus gezegd heeft in Matthäus 10, vers 19, maar als gij overgeleverd wordt, wees dan niet bevreesd wat gij zult zeggen, want de Heilige Geest in u zal de woorden spreken die u moet spreken. Nu, dat is dan ook heel zeker gebeurd. Nu, we zien ook in de loop van de geschiedenis dat mensen die door de Heilige Geest gebruikt zijn, soms hele eenvoudige mensen geweest zijn, en die de Heilige Geest op een hele speciale wijze gebruikt heeft, waardoor mensen tot overtuiging van zonde zijn gekomen, waardoor mensen gered zijn geworden, waardoor de Heere God een geweldig werk heeft kunnen doen. En waardoor inderdaad de Heere God verheerlijkt is geworden. Als u een verslag zou lezen van de opwekking die plaatsgevonden heeft in 1860, dan zien we hoe de Heere God kleine, eenvoudige mensen gebruikt heeft om een heel groot werk tot stand te brengen. Nu, maar dit was hier zeker niet het geval. Want als Stefanus klaar is, dan lezen we deze woorden: toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Nu, ik kan me voorstellen, hoe zouden wij reageren als er zo'n reactie komt op je getuigenis? U heeft net een iets gezegd tegen ongelovigen en u heeft verteld wat de Heere God voor hun zou kunnen betekenen. En dan komt er een hele uitermate negatieve reactie. Hoe zouden wij dan reageren? Nu, wat we van Stefanus lezen, in de eerste plaats lezen we in hoofdstuk 6 vers 15. En alle die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als dat van een engel. Nou, ik kan me voorstellen dat dat toch wel heel wonderlijk geweest moet zijn. Hier is Stefanus. En Stefanus, in plaats van heel zenuwachtig te zijn, Stefanus straalt alle rust, alle mogelijke rust uit die hij maar uit kan stralen. En ze zien iets wat hij heeft, wat ze waarschijnlijk nog nooit eerder gezien hebben, dat hij de rust van de Heere God in zijn hart heeft. En dat het lijkt alsof hij een engel is. Stefanus ziet dat zelf niet, maar anderen zien aan hem hoe hij die rust van de Heere God in zijn hart heeft. En zo kan het ook met ons zijn, dat als u door een bepaalde hele moeilijke periode gaat, dat anderen toch tegen u kunnen zeggen: maar ik snap niet hoe u zo'n rust heeft. Dat kan eigenlijk niet anders zijn als dit de Heere God in u is, dat de Heere God u helpt en dat de Heere God u kracht geeft in deze omstandigheden. Er zijn maar twee personen in de Bijbel die zoiets weerspiegeld hebben, en dat was Mozes en Stefanus. Mozes is in de tegenwoordigheid van God geweest, en als hij dan van de berg afkomt, Dan zeggen de mensen maar: hoor eens, uw gezicht straalt. Mozes heeft dat zelf niet eens gezien, maar anderen merken op hoe zijn gezicht straalt als hij in de tegenwoordigheid van de Heere God geweest is. Nu, Mozes heeft dan geen vervolging meegemaakt zoals Stefanus. Maar van Stefanus zien we hoe hij ineens in een geweldige vervolging terechtkomt. Ik weet niet of u het boek soms nog kent, Drie Generaties Vervolging, Georgie Finch. Dat was jaren geleden. En daar vertelden ze hoe drie generaties geleden hebben onder de communistische vervolging en hoe ze stand hebben gehouden. Hoe ze stand hebben gehouden tegen de vervolging in, tegen gevangenschap in. Deze voorganger is gevangen gezet en heeft jarenlang ook in de gevangenis gezeten. Familieleden hebben in de gevangenis gezeten en ze zijn moedig gebleven en hebben vastgehouden aan het woord van God. Misschien kent u nog dat boek Vanya, wat misschien voor u meer bekend is, maar dat was een jongen die in de militaire dienst zat in Rusland, hoe hij daar allerlei vervolgingen heeft meegemaakt en heeft doorstaan en zijn geloof heeft vastgehouden ondanks werkelijk onmogelijke situaties. Ik denk aan een ander boek, Het Dwaze van God. En dat is nog steeds in de boekhandel te krijgen. Is buitengewoon interessant. En dat is een zendeling die in Somalië gewerkt heeft. En die heeft daar in Somalië onder hele moeilijke omstandigheden moeten werken. En terwijl hij daar werkte, is hij zijn zoon verloren. En toen is hij teruggegaan naar Amerika. En nadat hij emotioneel hersteld was, is hij naar verschillende plaatsen in de wereld gegaan waar heel veel vervolging was. Op een van zijn reizen komt hij mensen tegen die in de gevangenis hebben gezeten. En hij vraagt aan hen, maar hoe is het toch mogelijk dat u stand heeft gehouden? Onder welke omstandigheden heeft u stand kunnen houden? En in één verslag vertelt hij hoe een broeder in de gevangenis terechtkomt. Hij schrijft alle teksten op die hij zich nog kan herinneren. En die plakt hij achter zich op de muur. En ook liederen die hij zich kan herinneren. En die plakt hij ook op de muur of die schrijft hij op de muur. En zo wordt zijn hele gevangenis eigenlijk een weergave van de liederen. En ook van het geloof wat hij heeft in de Heere God. En hoe kunnen wij dat nu doen? Wij zullen inderdaad misschien niet zo'n vervolging meemaken. Maar het is goed als wij het woord van God in ons hart bewaren. Dat we dat gememoriseerd hebben. Dat als we in moeilijke tijden komen, dat we ons daaraan kunnen vasthouden. Dat we ons dat kunnen herinneren. En dat we ook mogen weten wat de Heere God toen voor ons gedaan heeft. En wat hij ook nu voor ons kan doen. Nou, iets anders wat opvalt in deze man vol van geloof. Is dat we nergens lezen dat hij op één moment bang geweest is. We lezen nergens dat Stefanus, als hij dat, als we in vers 54 lezen. Toen hij dit hoorde, barstte hun harten van woede en knarste zij hun tanden tegen hem. Maar hij, heel bevreesd, hield zijn hoofd naar beneden. Nou, dat lezen we niet. We lezen niet dat hij heel bang is. Integendeel, we lezen, maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht. Nu, u moet zich voorstellen, u moet zich trachten in te denken dat u daar één moment in Stefanus' schoenen staat. Stefanus heeft nog maar een half uur of een uur te leven. En daar ziet hij deze mensen heel verschrikkelijk boos worden. En hoe zou u dan gereageerd hebben? Ik heb nog maar een uur te leven. En wat doe ik nu? Vorig jaar hoorden wij persoonlijk dat ik prostaatkanker had. En toen kwamen we in een ziekenhuis. Op een gegeven moment bij een dokter terecht. En die dokter zegt, moet je eens luisteren meneer de Jong. U bent een pechgeval. En alsof ik het nog niet goed begrepen had, herhaalde ze het nog een keer. Meneer de Jong, u bent gewoon een pechgeval. En ik weet ook niet of dat ik nog iets voor u kan doen. U kunt zich voorstellen wat dit met je doet, als een dokter dat zegt. En ik heb mijn vertrouwen opnieuw op de Heere God moeten stellen. Dat wil zeggen, ik moest denken aan wat staat in Psalm 46... God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatsen zich de aarde en al wankelden de bergen in het hart van de zee. Nu, alles wankelde zo'n beetje, dat is heel zeker. Maar hoe ga je daarmee om? Zeg je dan, Heere God, u zegt in uw woord dat u een toevlucht en sterkte bent, dat zegt u. Of zegt u dan, luister, naar zo'n bericht van de dokter, daar kan ik niet meer mee omgaan. En dan zou ik u willen vragen, waar was uw geloof daarvoor? Of beter gezegd, waar is uw geloof nu? Bent u op de rots gegrondvest? Kan u terugvallen op de beloftes die de Heere God u geeft? En als alles wankelt om u heen, zegt u dan, maar de Heere God heeft gezegd, God is ons een toevlucht en sterkte. De Heere God heeft gezegd, ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Of zegt u dan, ja, maar hier kan ik niet meer mee omgaan. Of zegt u, nee, dit is moeilijk en ik besluit om mijn vertrouwen op de Heere God te stellen. Ons leven is op geen enkele manier zeker. Ik kwam ook een meisje tegen van 17 in het ziekenhuis met botkanker, uitgezaaid. Geen enkele reden, we weten niet hoe lang ze nog te leven heeft. Maar ik ben dan dankbaar dat ik mag weten, Heere God, mijn leven is in uw hand. U zegt in uw woord, mijn tijden zijn in uw hand en daar mag ik op vertrouwen. Dat wil ik vasthouden, dat u, wat er ook met mij gebeurt, wat er ook met u gebeurt, welke tijding u ook krijgt, dat u mag weten, mijn tijden zijn in uw hand en daar wil ik mezelf aan vasthouden. Nu, dan is er nog iets bijzonders wat Stefanus doet. En we lezen in vers 60 dat hij zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Nu moeten ze opnieuw proberen voor te stellen of in Stefanus' schoenen gaan staan. Dan krijgt hij de stenen naar zich toegeworpen. En hij zou kunnen zeggen, Heere God, dit is toch niet eerlijk. Kijk eens wat deze mensen doen. Ze zeggen dat ze in het woord van u geloven. En kijk eens wat ze doen. Nou, zo zou u daarmee om kunnen gaan. En dan loopt u eigenlijk helemaal vast. Want dan is er geen antwoord. Dan kunt u die mensen niet vergeven. En dan blijft u met een stuk wroeging zitten. Van dit is niet juist, dit is niet eerlijk. Maar wat doet Stefanus? Hij zegt, Heere God, reken hun deze zonde niet toe. En ik zou het in het perspectief willen zetten van, hoe lang heeft Stefanus nog te leven? Een uur? Een half uur? Hoe lang heeft u nog te leven? Tegen wie heeft u een wroeging? Misschien is er iemand die u iets heeft aangedaan, waarvan u zegt, dat was niet eerlijk. En ik moet u eerlijk zeggen, waarschijnlijk heeft u helemaal gelijk. Het was niet eerlijk, het was niet fair. Maar kunt u dan zo de Heere God ontmoeten? Kunt u zo verder gaan? Of zegt u, Heere God, ik geef dit over aan u, want uw woord zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En daarom zeg ik wil die mensen vergeven. Ik ga hier niet mee blijven lopen. Ik leg dit terug in de handen van de Heere God, dat Hij dit voor mij oplost. En dat is een heel andere houding. Het is de houding van de Heer Jezus die zegt, Vader, vergeef het hem. En ik zou u specifiek willen vragen, kunt u dit vanmorgen doen? Kunt u zoals Stefanus knielen en zeggen, Heere God, ik vergeef die persoon? Ik denk verder aan, hoe werkt dit eigenlijk verder uit met Stefanus? Stefanus staat daar, de stenen vliegen om zijn oren. En daar staat Paulus. Paulus ziet dit gebeuren. En Paulus, wat Paulus gezien of gedacht heeft, dat staat er niet bij. Maar ik kan me voorstellen dat hij in later jaren gedacht heeft, dat was mijn eerste aanzet waardoor ik tot geloof kwam. Deze man had iets anders. Deze man straalde iets af waardoor ik nu tot geloof gekomen ben. En nu zegt u misschien, nu, dat is een mooie geschiedenis, maar eigenlijk is dat heel ver weg. Ik zal trachten dit een beetje dichterbij te brengen. We waren jaren geleden waren wij in Cruzeiro do Sul, dat is een andere kant van Brazilië. En dan moesten we iemand helpen die een Indiaanse vrouw die bevallen was. En mijn vrouw Treini, die verzorgde haar. En ze ging iedere dag naar dit ziekenhuis. En u moet weten dat Indianen in Brazilië, daar wordt heel vaak op neergekeken. En er wordt heel vaak gedacht, bemoei je niet met hun. En eigenlijk zijn ze een lastpost voor ons als Brazilianen. Op een gegeven moment komt Treini terug van bij deze vrouw vandaan. En daar komt een man naar haar toe en die zegt van, waarom bemoei je met die vrouw en laat die mensen met rust. En die man was behoorlijk boos, reageerde heel negatief. En goed, Treini gaat verder met waar ze mee bezig was, dat verloopt weer een paar dagen. Er was dat niet alleen, maar terwijl deze man boos was, zat er een hele groep mannen om hem heen die daar getuigen van waren. Een paar dagen later, er verlopen een paar dagen, en Treini is daar weer in het ziekenhuis. Roept die man, kom eens hier. En terwijl, en daar ten overstaan van al die mannen, biedt die man zijn excuses aan voor wat hij een paar dagen daarvoor gezegd heeft. Hij zegt, ik weet nu wat je doet en ik weet nu waar je mee bezig bent. Dat was echt zo bijzonder hoe de Heere God zoiets kan gebruiken. Terwijl u bezig bent om dingen te doen, kan de Heere God dingen helemaal omkeren. En ik denk aan nog iets praktisch. Stefanus is hier in het laatste uur van zijn leven. We zouden zeggen bijna op zijn sterfbed. En daar weet Stefanus eigenlijk nog een getuigenis te geven van hoe het is om met Christus te lijden en om toch overwinnaar te zijn. Een paar jaar geleden, niet zo heel lang geleden, vertelde een vriend van ons. Hij zegt, ik kwam bij mijn opa en oma op bezoek in het ziekenhuis. Mijn opa was ziek, of ze waren eigenlijk alle twee ziek. En in het ziekenhuis waren ze daar bezig om psalmen te zingen. Hij zegt, dit kon ik absoluut niet begrijpen. Dat twee mensen die zo ziek zijn, die nog maar heel kort te leven hebben, daar in het ziekenhuis samen konden zingen. En dit was voor hem de aanleiding om tot geloof te komen. Het getuigenis van zijn opa en oma, die heel ziek waren, was de aanleiding voor hem om tot geloof te komen. Soms denken we, als de Heilige Geest door mij heen werkt, dan moet er iets geweldigs gebeuren. Dan moet er bijna vuur van de hemel vallen of zo. Nee, de Heilige Geest werkt door ons heen, vaak als zwakke mensen en vaak op een manier of op een uur dat wij het minst verwachten dat de Heilige Geest inderdaad door ons heen kan werken. Nu, en hoe wordt Stefanus dan bemoedigd? Stefanus wordt bemoedigd door het volgende. Dus we lezen in vers 55. En hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Nu, dat is hoe de Heere God Ezechiël al had bemoedigd. Als u het verslag leest van Ezechiël in hoofdstuk 1, wat de Heere God hem heeft laten zien, hoe hij hem de heerlijkheid van de Heere God heeft laten zien, hoe hij hem heeft laten zien dat er onder de vleugels van de vier levende wezens handen zijn om te dragen in de moeilijke omstandigheden, daar mag Stefanus nu ook iets van zien. Hij mag de heerlijkheid van God zien die Ezechiël gezien had, die Jesaja gezien heeft en die Paulus gezien heeft. En daar bemoedigt de Heere God hem mee in deze moeilijke omstandigheden. En wat ziet hij verder, zoals we lezen? We zien, hij ziet en Jezus staande aan de rechterhand van God. En dus wat ziet hij eigenlijk dan als eerste? Hij ziet dat Heer Jezus levend is. Misschien is hij zelf getuige geweest van het feit dat de Heer Jezus hiervoor gekruisigd werd. En nu ziet hij zelf de Heer Jezus levend aan de rechterhand van God. Nu, dat is ook eigenlijk wat de Heer Jezus gezegd had. In Matteüs 26 heeft de Heer Jezus gezegd, van nu af aan zult u de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand van God. Nu, en hier zien we de Heer Jezus staande aan de rechterhand van God. Nu, als hoge priester, als priester was zijn werk klaar. De Heer Jezus hoefde niets meer aan toe te voegen. En daarom mocht hij zitten aan de rechterhand van God. Omdat zijn werk als hoge priester klaar was. Maar hoe ziet Stefanus hem? Hij ziet hem niet zittende, maar hij ziet hem staande aan de rechterhand van God. Nu, en waarom is dat eigenlijk zo bijzonder? Ik denk opnieuw van wat was de situatie van Stefanus? Stefanus wordt daar geconfronteerd met een woedende menigte die hem meesleept de stad uit om gestenigd te worden. En ik kan me voorstellen dat dat gedeeltelijk toch wel een super moeilijk moment of een uur geweest moet zijn. Stefanus loopt daar weg, wordt meegesleurd en hij denkt misschien, en nu lijkt alles mislukt. Wat gaat er nu met mij gebeuren? We weten dat Stefanus niet zenuwachtig wordt, maar ik kan me toch indenken van hoe Stefanus zich gevoeld moet hebben. En nu mag hij de Heer Jezus zien staande aan de rechterhand van God. Nu, in Filippenzen 2 vers 9 staat er, daarom heeft God hem ook buitengewoon verhoogd en hem een naam boven alle naam gegeven. Nu, Stefanus is al bij de Heer Jezus en wij zitten ondertussen nog hier. En misschien heeft u ook een of andere moeilijke boodschap gekregen. Of misschien bent u ook in moeilijke omstandigheden waarvan u zegt, eigenlijk weet ik niet wie er nu nog de leiding in mijn leven heeft. Het lijkt erop of dingen een beetje in elkaar gevallen zijn. Ik weet niet wat er nu nog met mij gaat gebeuren. En waar vindt u dan uw kracht in? Stefanus vindt zijn kracht of ziet zijn kracht in het feit dat de Heer Jezus verhoogd is en staat aan de rechterhand van God. Met andere woorden, de Heer Jezus is nog steeds op de troon. Hij is nog steeds, hij staat nog steeds aan de rechterhand van God. Afgezien van mijn omstandigheden, afgezien van uw omstandigheden, staat de Heer Jezus, zit de Heer Jezus daar aan de rechterhand van God. Met andere woorden, wat er ook met u gebeurt, verandert niets aan het feit hoe de Heer Jezus nog steeds aan de rechterhand van God is en hoe hij daar alles onder controle heeft. En ook al is het zo dat u zegt van, ik kan het niet bevatten wat er nu met mij gebeurt, mag u zich vasthouden aan het feit dat hij daar aan de rechterhand van God is. En dat hij daar alles onder controle heeft. En ik denk aan een ander vers, omdat we hier ook vaak aan denken, kijk, als nu het einde van mijn leven er zomaar zou zijn, dan lijkt het alsof alles in elkaar stort. Dan lijkt het van waarvoor heb ik dan geleefd? En die vraag kan gewoon beklemmend overkomen. Wat is dan het doel? Waarom moet ik dan? Job zegt, ik weet dat gij alles vermag en dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Weet u, dat woord mag u vasthouden. Dat woord mag u opschrijven, dat woord mag u op terugvallen. Dat u zegt, ik weet dat u alles vermag. En wat er ook met mij gebeurt, dat uw plannen niet worden verijdeld. Uw plan gaat door, afgezien van wat er met mij gebeurt. Bent u nog op de troon en houdt u alles in uw handen. Weet u, onze Heer Jezus is bij ons een voorspraak. Hij weet wat er met ons gebeurt. Hij bidt voor ons. Hij houdt ons vast. En hij bereidt een plaats voor ons. Ik ben ondertussen 39 keer bestraald. En toen ik bestraald werd, toen kwam ik daar. Dan zit je daar in een groepje medepatiënten. En waar hebben dan de medepatiënten het over? Nou, dat gaat vaak maar over één onderwerp. Wat ga ik nog doen op vakantie? Waar ga ik nog naartoe als ik de gelegenheid krijg? En dan moet ik denken, wat is dan je wereld klein? Is dat dan het enige waar je nog voor leeft? Je zit misschien, je weet niet hoe lang je nog te leven hebt. En is dat dan het enigste wat nog telt? De Heer Jezus zegt, ik ga heen om u plaats te bereiden. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Weet u, als de Heere God ineens tegen u zou zeggen of u ineens thuis haalt, dan heeft hij voor u een plaats bereid. Dat is onze hoop. En als u daar zou zitten met medepatiënten, dan is het niet, ik hoop nog een keer naar IJsland te gaan, want dat zou ik zo graag zien. Of misschien naar Rio, het suikerbrood. Nee, de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. Weet u, dat is mijn hoop. Dat is ook uw hoop, opdat ook u mag zijn waar hij is. Dat is onze hoop. En hoe is het dan ondertussen met ons? Of hoe verloopt het dan met Stefanus? Stefanus wordt bevrijd, de Heer Jezus komt uit de hemel, hij bevrijdt Stefanus. Nee, dat lezen we niet. Dat deed hij bij de drie vrienden van Daniël. Bij de drie vrienden van Daniël komt hij in de oven en is daar met hun in de oven. Maar bij Stefanus lezen we dat niet. Stefanus komt te sterven. Stefanus overlijdt. Maar wat mogen we weten van Stefanus? Misschien heeft hij net als Paulus gebeden van, Heere God, doet u nog iets? Maar de Heere God heeft gezegd, mijn genade is voor jou genoeg. En zo lezen we, en met deze woorden ontsliep hij. Dat zijn de laatste woorden. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Nu, terwijl ik daarover denk, denk ik van, toen hij dat gezegd had, wat had hij net gezegd? Hij had gezegd, Heere God, reken hun deze zonde niet toe. Is er iets waardoor de Heere God wacht tot u dat ook zou zeggen? Want er staat, en dat, toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Nu, Stefanus ontslaapt. Stefanus betekent kroon. Stefanus ontvangt de kroon des levens. Weet u, dat is ons vooruitzicht. Wij mogen ontvangen de kroon des levens als we de Heere God ontmoeten. Dat is ons vooruitzicht. Daar mogen we ons op verheugen en dat mogen we vasthouden. En ik hoop dat u dat ook in uw hart mag vasthouden. Amen. Laten we de Heere God danken. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord speciaal tot ons hart kan spreken. Dat u dit gebruikt. En wil ook bidden dat u dit ook mag opslaan in ons hart. Zodat als er moeilijke tijden, andere tijden komen, dat we ons mogen herinneren aan datgene wat u gezegd heeft. Dat u een toevlucht en sterkte bent, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Nu en altijd in ons leven. Amen.